Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, en die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen deze dienst voortzetten door te zingen Psalm 150, dan van het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 150. De schriftlezing voor deze middagdienst is uit Spreuken 30. We noemden u Spreuken 30 als onze schriftlezing. Vooraf zullen we eerst ons geloof belijden met de kerk der eeuwen, de apostolische geloofsbelijdenis, en daarna slingen we het tweede uit Psalm 111.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
We lezen nu Spreuken 30. De woorden van Ager, de zoon van Jake en Last. De man spreekt tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden van de aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle reden van God is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Opdat ik zat zijnde, u niet verloochenen en zeggen wie is de Heere. Of dat ik verarmd zijnde, dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein is in zijn ogen en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn. Om de ellendige van de aarde en de doodruftige van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat de vader bespot, of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken, en des arends jongen zullen het eten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja vier die ik niet weet. De weg van een arend in de hemel, de weg van een slang op een rotssteen, de weg van een schip in het hart van de zee. En de weg van een man bij een maagd. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Zij eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. Om drie dingen ontroert zich de aarde. Ja, om vier die zij niet dragen kan. Om een knecht als hij regeert. En een dwaas als hij van brood verzadigd is. Om een hatelijke vrouw als zij getrouwd wordt. En een dienstmaagd als zij erfgenaam is van haar vrouw. Deze vier zijn van de kleinste der aarde. Doch dezelfde zijn wijs. Met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk. Evenwel bereiden zij in de zomer haar spijzen. De konijnen zijn een machteloos volk. Nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. De sprinkhanen hebben geen koning. Nochtans gaan zij alle uit, zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen van de koningen. Deze drie maken een goede tred. Ja, vier zijn er die een goede gang maken. De oude leeuw, geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal wederkeren. Een windhond van goede lendenen, of een bok en een koning die niet tegen te staan is. Zo gij dwaselijk gehandeld hebt met u te verheffen, en zo gij kwaad bedacht hebt, de hand op de mond, want de drukking van de melk brengt boter voort, en de drukking van de neus brengt bloed voort, en de drukking van de toorn brengt twist voort. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 14, daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 14, vers 1. De trotse dwaas zegt in zijn gemoed, in zijn boos gemoed, daar is geen God. Zij doven het licht der reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Er is geen mens die goed op aarde doet. En wat er verder volgt in het tweede en het derde van Psalm 14. gemeente, met de hulp des Heeren willen we uw aandacht bepalen bij onze tekstwoorden. Kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen hoofdstuk Spreuken 30, daarvan de versen 21 tot en met 28. Dan noemt u de versen 21 tot en met 28. En daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Om drie dingen ontroert zich de aarde. Ja, om vier die zij niet dragen kan. Om een knecht als hij regeert en een dwaas als hij van brood verzadigd is. Om een hatelijke vrouw als zij getrouwd wordt en een dienstmaagd als zij erfgenaam is van haar vrouw. Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk. Evenwel bereiden zij in de zomer haar spijs. Konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotsteen. Sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden dwaasheid en wijsheid. Heel eenvoudig. Dwaasheid en wijsheid. Twee gedachten, twee hoofdgedachten. In de eerste plaats de dwaze mens. En in de tweede gedachte het wijze dier. En dan hopen we in de derde plaats het woord aan onszelf toe te passen. Dus dwaasheid en wijsheid. In de eerste plaats de dwaze mens, dat lezen we in de versen 21 tot en met 23. En in de tweede plaats het wijze dier, dat lezen we in de versen 24 tot en met 28. En dan zullen we met een woord van toepassing tot onszelf inkeren. Om drie dingen ontroert zich de aarde. Ja, om vier die zij niet dragen kan. Ja, jongens en meisjes, ik denk dat jullie wel goed kunnen tellen. Als je naar school gaat, dan leer je tellen. En misschien heb je al geteld hier. Je hebt naar de versen 22 en 23 gekeken. En toen heb je vier soorten mensen geteld. Daar is een knecht. Daar is een dwaas. Daar is een vrouw. En een dienstmaagd. Misschien vraag je jezelf af waarom Ager dan zegt, er zijn drie, ja, wel vier dingen waarom de aarde zich ontroert. Het lijkt wel of Ager niet kan beslissen hoeveel het er nou zijn. Zijn er nou drie of zijn er nou vier? Het is toch duidelijk dat er vier zijn. Nou, Ager doet dit niet zonder oorzaak. Hij zegt dit niet zonder oorzaak. Er komt meer voor in de schrift. Bijvoorbeeld in Spreuken 6 vers 16. Daar zegt de onderwijzer. Deze zes haat de Heere. Ja, zeven zijn de Heere een gruwel. Dat is niet omdat de schrijver dan niet kan bepalen hoeveel het er nou precies zijn. Maar dit is een middel om de aandacht te trekken. Door eerst een getal te noemen. En dan nog een getal dat één hoger is, is er een vermeerdering. En dat trekt de aandacht van de hoorders. Dus Ager wil dat je nu heel aandachtig luistert wat hij te zeggen heeft. Hij zegt dat de aarde ontroerd is om vier dingen die ze niet kan dragen. En met aarde bedoelt hij de mensen op de aarde. En met ontroerd, dat bedoelt hij beven. En niet dragen kunnen, dat betekent niet kunnen verdragen. Dus Ager zegt, er zijn vier dingen die ondraaglijk zijn en martelend zijn voor de mens. Wanneer deze dingen gebeuren, dan sidderen de mensen. Het is niet uit te houden voor ze. Nou zijn onze oren gespitst. Nou willen we weten wat Ager te zeggen heeft. Het is een ernstige waarschuwing waar Ager mee komt. Agur, wat bedoel je nou dan? En Agur zegt, ik bedoel het kwaad dat gedaan wordt door dwaze mensen. Mensen die trots zijn. En onder de macht te zijn van zulke mensen, dat is werkelijk ondraaglijk. Het kwaad dat deze mensen doen is niet te dragen van die arrogante mensen. Dan geeft Agur 4 voorbeelden. En uit die voorbeelden zien we dat het probleem niet genderspecifiek is. Want Agur geeft 2 voorbeelden van het mannelijk geslacht. En hij geeft 2 voorbeelden van het vrouwelijk geslacht. Dus het geldt zowel mannen als vrouwen. En het eerste voorbeeld dat Agur noemt is dat van een slaaf die wordt verheven tot de positie van een heerser. En hij gebruikt, we zouden misschien beter kunnen zeggen, hij misbruikt de macht die hij nu heeft om zich als een dictator te gedragen. Hij verstikt en hij verdrukt als het ware de mensen die onder hem zijn en hij geeft ze geen ruimte. We huiveren als we aan zo'n man denken, aan zo'n dictator. Want het gedrag van zo'n man is werkelijk ondraaglijk. Het tweede voorbeeld dat Agur noemt, is dat van een slaaf, is dat van een dwaas als hij van brood verzadigd is. Nou, met brood bedoelt hij gewoon eten en drinken. Maar dat kan ook nog een bredere betekenis hebben. Van rijkdom. Dus Agur denkt aan een verdorven mens, een onzinnig persoon. En het onbeschofte gedrag van die persoon, dat is echt verschrikkelijk. Dat is ondraaglijk. Vooral wanneer zijn buik vol is met eten en zijn hersens met drank en zijn portemonnee vol met geld. Deze man die verheft zichzelf. En hij verdrukt degenen die om hem heen zijn en hij lastert God. In het Hebreeuws is het woord voor dwaas Nabal. Gemeente, dan denken we automatisch aan die echtgenoot van Abigail. En dan lezen we van hem dat hij verwaand was en laatdunkend. 1 Samuel 25 vers 36 lezen we. Zo had hij een maaltijd in zijn huis als eens koningsmaaltijd. En het is door zijn afschuwelijke gedrag, zijn hoogmoedige gedrag ten opzichte van David, dat hij al de mannen in zijn huishouding zou omgebracht hebben als Abigail er niet tussen was gekomen en ingegrepen had in zijn dronkenmansfeest. We huiveren als we aan zo'n man denken. Het gedrag van die man is waarlijk ondraaglijk. Derde voorbeeld dat Agur gebruikt is van een hatelijke vrouw als zij getrouwd wordt. Zij denkt aan een ongehuwde vrouw met een hatelijke, met een boosachtige inslag. Niemand vindt haar aantrekkelijk. Maar uiteindelijk trouwt er iemand toch met haar. En zo haalt hij onbewust het paard van Troje binnen. Zo'n man komt erachter dat het beter is om te wonen op het hoek van het dak dan met een kijfachtige huisvrouw. Dat het beter is om in eenzaamheid op het platte dak te wonen, blootgesteld aan de elementen van de brandende zon en de donder en de hagel, de verzengende hitte, dan om binnen in zo'n luxueus huis te zijn samen met een hatelijke vrouw. Wiens tong als een vlammenwerper is. Wiens keel als een geopend graf is. En slangenvergif onder haar lippen. We huiveren, gemeente, als we daaraan denken. Want het gedrag van zo'n vrouw is absoluut ondraaglijk. Vierde voorbeeld dat Agur geeft is van een dienstmaagd als zij erfgenaam wordt van haar vrouw. Dus de vrouw van een rijke man sterft En die man die trouwt met de slavin van zijn vrouw. En zo wordt de erfenis van die vrouw wordt nu de erfenis van die voormalige slavin. Maar het gedrag van die slavin, die is tegenovergesteld aan dat van de deugdzame huisvrouw van Spreuken 31. Ze ontbreekt de wijsheid om met haar nieuwe erfenis om te gaan. Om die verstandig te besturen. En ze verkwist alles. We huiveren als we daaraan denken. Want het gedrag van zo'n vrouw is absoluut ondraaglijk. Gemeente, waar komen deze 4 voorbeelden in overeen? Hierin, dat geen van hen bekwaam is om de nieuwe situatie, nieuwe positie die ze hebben ontvangen, om daarmee om te gaan. De slaaf weet niet hoe hij moet regeren. De dwaas weet niet hoe hij met rijkdom en met voorspoed moet omgaan. De hatelijke vrouw weet niet hoe zij van haar man moet houden en voor haar man moet zorgen. En de slavin, die weet niet hoe zij om moet gaan met haar nieuwe erfenis. En allen reageren ze hun gevoelens van superioriteit en van wraak en van haat en boosaardige kwaadheid af op anderen. Anderen om hen heen. Ze zijn erger dan beesten. Arthur heeft ons 4 voorbeelden gegeven van de dwaze mens. Maar hij geeft ook 4 voorbeelden van het wijze dier. Brengt ons tot onze tweede gedachte. De versen 24 tot en met 28 wijst Arthur er namelijk op dat er kleine dieren zijn die geen kracht hebben en die toch uit buitengewoon wijs zijn. Het eerste voorbeeld dat hij noemt is van de mieren. Nou, jongens en meisjes, jullie weten wel wat mieren zijn, hè? Van die hele kleine zwarte beestjes. Je ziet ze buiten overal lopen. Ze zijn zo klein, ook heel zwak. Voor ons dan, hè? Kijk, als er nou hier een mier zou lopen en ik zou zo met mijn vinger opdrukken, dan is die dood. Zo zwak. Weet je wanneer je de mieren kan zien? Ja, nou, het is zomer, het is lekker warm. Zie je heel veel mieren. In de winter zie je niet zoveel mieren. Dan is het koud. Dan zitten ze onder de grond. Maar wat doen ze nou? Heb je wel eens naar die mieren gekeken? De hele zomer zijn ze maar in de weer om voedsel te verzamelen. Ik heb een keer, toen we nog in Nieuw-Zeeland woonden, lag er een dode mot op onze oprit. Dan kwam er een stroom van mieren aan. En elke keer namen ze denk ik een klein hapje van die mot af. En na een paar dagen was die hele mot verdwenen. Ze bleven maar doorgaan totdat die helemaal op was. Alles is weggebracht naar het mierennest, zodat de hele kolonie kan overleven. Daarom werken ze zomers onvermoeibaar, opdat niet alleen zomers, maar ook 's winters de kolonie kan overleven. Voedsel aan het verzamelen. En dan zegt Arthur, kijk nou eens naar deze kleine beestjes. Deze zwakke mieren. Hoe wijs zijn zij? Ze hebben zo'n vooruitziende blik. Ze verzamelen het voedsel in de zomer, wanneer er nog gelegenheid is, zodat de kolonie kan overleven in de winter, wanneer er geen gelegenheid meer is om voedsel te verzamelen. Wat een wijsheid van de kleinste der dieren om het voedsel te verzamelen in de tijd van de gelegenheid. Tweede voorbeeld dat Agra noemt is het van de konijnen. Ik denk dat we dan mogen denken aan een klipdas. Die zie je daar in Israël heel veel. Lijkt wel een beetje op een konijn. En hij zegt dat dat een machteloos volk is. Deze dieren die hebben geen schijn van kans tegen ja, een wolf of een vos. Wat voor een ander roofdier dan ook. Maar ze zijn heel wijs. Ze hebben hun woning in de rotsen. In de rotsige omgeving, daar leven ze. En als er gevaar is vanuit de lucht of vanuit de grond, kunnen ze gelijk in die kloven en de spleten van de rots vluchten. Waar die beesten die hun achterna jagen niet kunnen komen. En daarom maken ze het ook niet om in gebieden te wonen waar ze weerloos zijn. Dat weten ze. Ze blijven bij de rotsen wonen. Kiezen voor een verblijfplaats van veiligheid in de rotspleten. Wat een wijsheid van een van de zwakste dieren om een veilig huis te zoeken in de rots. Derde voorbeeld dat Achan noemt is dat van de sprinkhanen. Sprinkhanen die hebben geen koning. Nochtans gaan zij uit, zegt Achan, gaan ze allen uit, zich verdelende in hopen. Profeet Joël die beschrijft hoe die sprinkhanen oprukken. Joël 2, vers 7, zegt hij, als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen, en zij zullen daarheen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paarden niet verdraaien. Dus die sprinkhanen zijn net als soldaten, die marcheren maar door, ze gaan voorwaarts, ze komen samen, zijn niet tegen te houden, ze beklimmen de muren, ze verstoren de gelederen niet, ze hebben geen commandant, en toch gaan ze niet chaotisch te werk, maar ze komen samen om collectief, gedisciplineerd, als één lichaam voorwaarts te gaan. En niemand kan ze tegenhouden. Wat een wijsheid van één van de zwakste dieren om samen te werken om te kunnen leven. Vierde voorbeeld dat Achan noemt is dat van de spin. En hij zegt van die spin dat zij met haar handen grijpt. Nou, ik denk, jongens en meisjes, ik denk dat je wel eens een spin gezien hebt. Heb je gezien wel eens hoe een spin zijn prooi vangt? Als er dan een vliegje of een mugje in het web komt. Want eerst maakt de spin heel vakkundig een mooi web. En als er dan een vliegje of een mugje invliegt, dan blijft het er plakken. En dan komt de spin eraan en die bijt er zo'n beetje gif in. En dan moet je opletten wat ze daarna doet. Met haar voorpoten wikkelt ze dat beestje in een soort zijde. Ik denk dat Achan daaraan denkt als hij zegt dat zij met spin met haar handen grijpt. En dan kun je spin overal tegenkomen. Zelfs in het paleis van de koning. Kijk, het paleis van koning Alexander en koningin Maxima, daar wordt echt wel goed schoongemaakt. De schoonmaakploeg die kijkt of er spinnenwebben zitten. En als er spinnenweb zit, dan vegen ze die weg. Maar als die spin daarachter blijft, dan gaat hij naar een andere hoek, weeft ze opnieuw een web. En dan blijft ze prooien vangen. Dus die spin die kan blijven leven op een voor haar gevaarlijke plek. Wat een wijsheid van een van de zwakste dieren om in een gevaarlijke omgeving te overleven. Gemeente, we hebben in deze eerste twee gedachten twee groepen van voorbeelden gezien. Die Achan ons voorstelt om ware wijsheid te leren. Laten we dan deze voorbeelden op onszelf toepassen. Het voorbeeld van de dwaze mens. Het voorbeeld van het wijze dier. Zo op het eerste gezicht, gemeente, lijken deze spreuken van Achan te gaan over alledaagse dingen. Dingen die je tegen kunt komen in de maatschappij. Of dingen die je tegen kunt komen in de natuur. In de schepping. En dan uit die dingen kunnen we nuttige lessen leren voor het leven hier op aarde. Maar als de Heere licht geeft over deze tekst, gemeente, dan zien we dat hier diepe geestelijke lessen in verborgen liggen. de eerste plaats worden in de versen 22 en 23 vier voorbeelden gegeven van het gedrag van de mens. En wat Agur ons voorstelt is werkelijk afschuwelijk. Wat is het gemeenschappelijke thema van deze verzen? Dat is de zonde. Als de zonde er niet zou zijn, gemeente, dan zou geen van deze vier voorbeelden zou hier gebeuren op de aarde. Ten diepste leert deze vier voorbeelden ons de diepte van de val van de mens. En de ellende van de mens van nature. De aarde ontroert zich om een knecht als hij regeert. God heeft de mens geschapen om heerschappij te hebben over deze schepping. Over Gods schepping. En voor de zondeval was de mens begiftigd met gaven en met talenten om over die schepping te regeren in overeenstemming met Gods wil en tot zijn eer. Maar de mens is in opstand gekomen tegen God, tegen zijn schepper. In onze vader Adam zijn wij in opstand gekomen tegen God en zijn wij als die knecht geworden die wil regeren. En u hoeft alleen maar om u heen te kijken. En u hoeft alleen maar in uw eigen hart te zien. Om te zien hoe wij het verdorven hebben. Van nature is de mens niet meer in staat om over de schepping te regeren. En ook niet over zijn eigen leven. En ook niet over zijn eigen hart. Zoals God dat van ons vraagt. Wij geven die schepper, onze schepper, niet de eer die hem toekomt. De aarde ontroert zich om een dwaas als hij van brood verzadigd is. Het afschuwelijk beeld van u en van mij, van nature. Gemeente van nature, leven voor de dingen van deze aarde. Leven voor het hier en voor het nu. Daar zijn we helemaal mee bezig, daar gaan we helemaal in op. En dan zijn we totaal ongevoelig voor de dingen van Gods koninkrijk, de dingen Gods. Wij zijn als die man waarvan Bunyan schrijft in de Christenreis, die keek alleen maar naar beneden. Hij harkte in de mest. Dat is nou het beeld van de mens van nature. Dat is nou het beeld van de mens die door dit aardse in beslag wordt genomen, helemaal in beslag wordt genomen. En voor wie nou alleen de vergankelijke dingen van deze wereld tellen. Gemeente, de engelen kijken vol verbazing neer op de gevallen mens. De gevallen mens is zo dwaas als een mens en een man die van brood verzadigd is. Want zoals die man niet onderscheidt hoe onzinnig hij is. En niet onderscheidt hoe onzinnig hij is met betrekking tot zijn staat voor God. En het komende oordeel reist de mens zo onbekommerd, onbekeerd voort naar de nimmer eindigende eeuwigheid. De aarde ontroert zich om een hatelijke vrouw als zij getrouwd wordt. Mens, kroonjuweel van Gods schepping. De mens is ongehoorzaam geworden aan God. In onze gevallen staat, in onze zondige staat, gemeente, is de mens als die hatelijke vrouw geworden, weerzinwekkend en verfoeilijk voor God. Zonde heeft onze ziel totaal bedorven en ontsierd. De heerlijkheid en de schoonheid die wij hadden toen God ons schiep, zijn we kwijtgeraakt. We hebben het beeld van God verloren. En nu komt er niets uit ons hart en van onze lippen van nature als zelfliefde. Van nature zijn we geestelijk als een hatelijke vrouw. De aarde ontroert zich om een dienstmaagd als zij erfgenaam is van haar vrouw. gemeente. De Heer heeft aan Adam en al zijn nageslacht beloofd een gezegende, volmaakte erfenis. Op voorwaarde dat Adam de Heer zou gehoorzamen, uit vrije wil hem zou liefhebben. Maar de mens is in opstand gekomen tegen God en heeft die erfenis verkwist. En nou verdient de mens door zijn eigen schuld een andere erfenis, verschrikkelijke erfenis van de duisternis. Wij hebben onszelf erfgenamen gemaakt van die verschrikkelijke oven des vuurs, van de helse verdoemenis, waar wening en knersing der tanden is. Maar zijn de spreuken van Ager over uw geestelijke waarheid geworden? Hebt u de diagnose van Ager zelf al bevindelijk eens leren inleven? En leren beamen? Ja, heren, dat is mijn beeld van nature. Ik ben die knecht die zijn eigen koning wil zijn en niet wil buigen voor God, die God naar de kroon heeft gestoken. Ik ben die dwaas die zich van nature alleen maar kromvig bekommert om de vergankelijke dingen. Ik ben die hatelijke vrouw wiens tong van nature een vuur is, een wereld van ongerechtigheid, met welk het gehele lichaam besmet en ontstoken wordt van de hel. Ik ben die dienstmaagd die de erfenis van een goeddoend God heeft verspild en nu de eeuwige straf verdient. O ellendig mens dat ik ben. Ik meen, het is noodzakelijk dat we door het ontdekkende werk en licht van de Heilige Geest onze ellende en onze schuld leren kennen. Opdat we tot God zouden leren roepen in onze nood en ellende om genade. Luister toch naar die lessen van die dwaze mensen. Is het al eens werkelijkheid geworden in uw leven dat u uw schuld zag, uw verdoemelijke staat voor God, en dat u dat voor de Heere ging belijden? Is het uw vraag geworden, is er nog enig middel waardoor wij kunnen zalig worden en ik mijn oordeel, dat het verdiende oordeel, zou kunnen ontgaan? Dan mag u vanmiddag verkondigd worden dat er nog een middel is. Niet in u. Maar de weg der ontkoming, die heeft God geopenbaard in een ander. In Christus Jezus, zijn geliefde Zoon. En Hij wordt u gepredikt, ook vanmiddag. Want gemeente, daar is voor de dwaze mens nog onderwijs te ontvangen van het wijze dier. En willen we na het zingen over gaan nadenken. We gaan eerst zingen Psalm 104 en daarvan het 14e vers. Psalm 104, vers 14. Wat in de lucht, op de aard, in de water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. Het wacht al op u die alles kunt behoeden. Als uw gunst al het schepselen Heer wilt voeden. En wat er verder volgt in het 14e van Psalm 104. gemeente, de mieren leren u om te verzamelen als het nog tijd is. Als er nog de gelegenheid is. Het is nog zomertijd. U bent nog in het heden der genade. Daar is nog geestelijk voedsel te bekomen en te vinden. God heeft manna voorzien voor zondaren. Hemelsmanna. Christus zelf heeft gezegd in Johannes 6 vers 35. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft zal nimmermeer dorsten. O, de voorraadscheuren van hem die meerder is dan Jozef. Die zijn vol en die raken nooit leeg. Nooit uitgeput. Dat is een onuitputtelijke bron van voedsel voor een hongerige, dorstige zondaar. Hebt u uw geld uitgegeven voor hetgeen geen brood is? Hebt u uw geld uitgegeven voor hetgeen niet verzadigen kan, de vergankelijke dingen van deze wereld? Dan zegt de Heer deze middag tegen u, hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel zich verlustigen in vettigheid. O jong en oud, laat de genade tijd niet door uw vingers slippen. Zullen de mieren u eens veroordelen op de dag des oordeels en tegen u zeggen, u had van ons moeten leren. Wij vergaderden toen het nog dag was, in de tijd van de gelegenheid, maar u hebt de dag der zaligheid veracht. Gemeente, bent u er al achter gekomen dat u bescherming nodig hebt tegen Gods wrekende gerechtigheid en tegen die brullende leeuw die zoekt om te verslinden, uw ziel? Leer van de konijnen de toevlucht te nemen in de rots. Christus Jezus wordt u heden voorgesteld als de rots der behoud. Ja, zeker, hij is de steen des aanstoots voor een ieder die de zaligheid wil verdienen door eigen werken en door eigen gerechtigheid. Maar voor allen die het geleerd hebben dat er in henzelf geheel geen kracht is, die alle hoop in zichzelf hebben verloren, wat Christus hun enige hoop. Door Gods genade leren ze door Gods geest geleid het uitroepen. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. O, neig uw oor en tot mij om mij te verlossen. Wees gij mij tot een rotssteen om daarin te wonen. Om geduriglijk daarin te gaan. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Jonge hout, als u niet door genade de toevlucht hebt leren nemen tot deze rots der behoud, dan zullen de konijnen u eenmaal veroordelen op de dag des oordeels en tegen u zeggen, u had van ons moeten leren. Wij zochten de toevlucht in de nood, in de rots, en wij waren veilig. Maar u hebt geen toevlucht gezocht in de enige rots der behoud, Jezus Christus. Nu zult u de toorn Gods tot in alle eeuwigheid moeten dragen. Gemeente, bent u er al achter gekomen dat u van nature een geestelijk dwalende bent? Christus roept u toe, volg mij. Hij is alleen de volzalige en machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. En hij zegt, die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Gemeente, hebt u door genade deze genadige Koning leren volgen? Of verhindert u elkaar om het Koninkrijk Gods in te gaan? Dat kan op veel verschillende manieren. Dat kan kan door de kerk te bekritiseren, de ambtsdragers te bekritiseren, elkaar te bekritiseren, verdeeldheid te zaaien. En vult u het zelf maar in. Allerlei manieren om de eenheid binnen de kerk af te breken. Maar zullen de sprinkhanen u eenmaal moeten veroordelen in de dag des oordeels en zeggen, wij hadden geen koning. Maar we trokken allemaal samen op en we vonden voedsel en we leefden. Maar koning Jezus heeft u geroepen om hem te volgen, om u te vernederen, om uw kruis op te nemen, om de weg der zaligheid te betreden. Er is geen betere koning dan hij, maar u hebt niet naar zijn woorden geluisterd. En nu zult u eeuwig hongeren en dorsten. Gemeente, hoe naastig bent u met uw eeuwig welzijn, uw geestelijk welzijn. De spin gebruikt de middelen om haar voedsel te vangen. Ze weeft haar web. En ze volhardt in het gebruik van de middelen. Ze geeft niet op. Dat web wordt vernietigd. Bouwt ze een ander web. Staat het met ons. Zal de spin ons eens veroordelen. En zeggen, ik greep met mijn handen. Ik gebruikte de middelen. En ik overleefde in gevaarlijke plaatsen. Ik kwam zelfs in het paleis van de koning. Maar u hebt verzuimd uw handen te vouwen. U hebt verzuimd het leven te leiden in afhankelijkheid in het gebed van de Heere. U hebt verzuimd om de genademiddelen te gebruiken in waarachtig geloof. En nu zult u het paleis van de koning niet ingaan, maar eeuwig buiten staan. Geliefde hoorders, luister toch naar het onderwijs van deze kleine, maar wijze dieren. Leg die lessen die we vandaag gehoord hebben nou naast u neer. Ik bedoel niet naast ons neerleggen, maar overleg die in uw hart, in het gebed. En vraag de Heere, Heere, nou hebt u vandaag tot mij gesproken door de kleinste van uw schepping. O, verlos mij toch van mijn zonde en van mijn schuld en van mijn blindheid. Leer mij toch naar uw wil te handelen. Wat is zijn wil? Dat u zich bekeert en gelooft. Misschien is er nou een ziel die zegt van ja, dat is nou precies het probleem met mij. Ik kan van mezelf niet geloven. Ik kan hem niet in eigen kracht volgen. Al zo vaak geprobeerd en steeds weer mislukt. Hoe kan ik toch de Heere Jezus vinden? Is dat uw vraag? Die vraag had Agur ook. Hij zegt het in vers 4. Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons? Zo gij het weet. Ja, wie zal hem mij verklaren? Dat is het werk van Gods geest. Die openbaart de Christus der schriften in de schriften. En schenkt het geloof zodat hij ook in het hart geopenbaard wordt. We zagen gemeente in de versen 22 en 23. Een boodschap. De boodschap van zonde en ellende. En die boodschap snijdt alles van de mens af. Maar er ligt nog meer verklaard in deze versen. Want ze openbaren ons ook die heerlijke naam van de Zoon Gods. De naam van Jezus Christus. En zijn noodzakelijkheid en zijn dierbaarheid wordt ook in deze versen uitgestald. En geven de Heere dat hij deze gepastheid ook aan uw hart gaat openbaren. Deze zaligmaker. Aan uw ziel openbaart door zijn geest. Want hij is het die gekomen is om te dienen. Kijk, de aarde is ontroerd om een knecht als hij regeert. Maar zie nou eens hem, die dierbare zaligmaker. Kunnen geen grotere tegenstelling indenken. Terwijl hij God was en Heere der aarde, heeft hij zichzelf vernietigd, de gestalte eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden, gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En nu mag een ontroerde aarde zich verheugen. Want nu is er een boodschap van blijde tijding. Hij, de koning der koningen en Heere der Heeren, is gekomen om zijn leven te geven tot een volkomen voldoening van al onze zonden, een rantsoen voor velen. De Zoon van God is knecht des Vaders geworden. Hij heeft zichzelf vernederd. En hij heeft zich naar Gods welbehagen, naar Gods raad, aan het kruis laten nagelen tot een volkomen verzoening van alle zonden. Hij is de dood ingegaan om aan Gods recht genoegdoening te doen. Wat u ontbreekt, dat heeft Jezus, de dienende koning, volbracht. En daarom is er hoop voor een schuldig zondaar die alles verbeurd heeft. Door hem die gekomen is om te dienen. Wij zijn van nature als die dwaas die van brood verzadigd is. En zie nou eens op deze dierbare zaligmaker. Hij heeft deze aarde geschapen. Schepper des hemels en der aarde. Hij kon zeggen, want al het gedierte des wouds is mijne. De beesten op 1000 bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen. En het wild des velds is bij mij. Zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen, want de wereld is mijne en haar volheid. Maar hij heeft zich ontledigd. Hij is vals beschuldigd als een vraat en een wijnzuiper te zijn. Hij is arm geworden. Hij leed honger. Hij werd van Satan verzocht om van stenen brood te maken. Maar hij vertrouwde op zijn Vader, op zijn God. In het kruis heeft hij gedorst. Zijn tong kleefde aan het gehemelte. Om dwazen te zaligen. Om zondaars te schenken het water des levens. En hij heeft Satan overwonnen. En nu wijdt en voedt hij zijn schapen en zijn lammeren door zijn woord. En hij laat de nodiging uitgaan. En die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Meent wij zijn van nature als die hatelijke vrouw. Wie zou nou ooit zo'n bruid willen hebben? Maar de hemelse bruidegom is gekomen om een zwarte bruid te zoeken. En hij roept hen toe dat er bij hem een volkomen verlossing is. Hij is gekomen om een zwarte bruid te zoeken. En daarom zendt hij zijn herauten uit. Opdat ze een bruid zouden mogen werven voor deze bruidegom. En opdat ze de stem van de bruidegom mogen verkondigen. En daarom is er hoop. Daarom is er hoop, want hij zal door het onderwijs van zijn geest dat volk doen kennen in zichzelf als een hatelijke vrouw. Maar in hem, in zichzelf, roept die hemelse bruidegom hen toe. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Ja, die schoonheid is niet in u te vinden. Dat volk in zichzelf, een zwarte bruid. Maar hij zal die zwarte bruid zoeken en reinigen, wassen in zijn bloed en bekleden met de kleden der gerechtigheid. Zo zal hij haar leiden in gestikte klederen in het paleis van de koning. Zij zal tot de koning geleid worden met blijdschap en verheuging. Gemeente, wij zijn van nature als die dienstmaagd die de erfenis van haar meesteres verkwiste. Door onze zonde hebben we die eeuwige erfenis verbeurd. En we verdienen een eeuwige erfenis van rampzaligheid. Maar nou is Jezus de middelaar van het Nieuwe Testament. En door zijn dood is er verlossing. Van al onze overtredingen tegen Gods heilige en rechtvaardige wet. Opdat diegenen die geroepen zijn de beloftenis van de eeuwige erven ontvangen zouden. En door zijn genade zendt hij predikers uit in de wereld. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden zouden ontvangen en een erfdeel onder de heidenen, de geheiligden, door het geloof in hem. Gemeente, als we in uzelf, door het ontdekkende werk van Gods geest, een failliete zondaar bent geworden, en door genade de toevlucht hebt mogen nemen tot deze zaligmaker, heb dan goede moed. Want hij heeft voor u een onverderfelijke, een onbevlekkelijke, een onbesmettelijke erfenis verworven, die in de hemelen bewaard wordt voor u. En dat volk dat hij gekocht heeft met zijn bloed, zal door hem bewaard worden, opdat zij die erfenis zullen ontvangen. Gemeente, het onderwijs uit de spreuken van Agar is tot ons gekomen. Met betrekking tot de dwaze mens en het wijze dier. En heeft dit onderwijs ons bepaald bij onze zonde, bij onze schuld voor God. Maar het heeft ons ook bepaald bij de zaligmaker van verloren zondaren. Ten diepste is onze tekst het onderwijs van hem die gezegd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Laat u dan als een dwaze door hem onderwijzen en u zult rust vinden voor uw zielen. Amen. Eindigen met dankzegging. Heer, woord deze middag tot ons gekomen. Het onderwijs dat u geschonken hebt door Agar. Bidden dat u het onderwijs aan onze harten toepast. Een eeuwig wel en eeuwig wee is ons voorgesteld vanuit onze tekst. Wij hebben het zelf bedorven en verdorven. Maar Heer, nu verkondigt gij nog aan al bedervers dat er in Christus Jezus een volkomen verlossing is. Smeken wilt u dat toepassen aan onze harten. U weet, er is een volk dat daarna hongert en dorst. En zo verlegen is om de toepassing van uw geest. Smeken, Heere, wilt u met kracht in de harten werken. En als we tot heden toe onbekommerd, onbekeerd zijn geweest, dat dit woord ons dan zal stilzetten op de weg naar de eeuwigheid, tot ons eeuwig behoud. Dat u uw naam verheerlijken, koninkrijk uitbreiden en doen komen. Dan zal het u alle eer ontvangen. En als wij van hier gaan, ons gedenken, ons veilig doen aankomen, plaats van onze bestemming, maakt u ons ook bekwaam in de taken die in de week voor ons liggen. Wilt u met ons meegaan deze week en u weet wat er ligt te wachten, zou u ons daarin ook willen gedenken en willen voorgaan en bijstaan. Dat alles uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan zingen we tot slot nog Psalm 146, daarvan het tweede en het derde vers. Het tweede van 146, vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt gij uw hoop op mensen bouwen, als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot de aarde weder, storten met een aanslag neer. En wat er verder volgt, ook in het derde van Psalm 146... Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.